Er zijn twee dagen in het jaar dat we geen leren schoenen dragen. De ene dag is Yom Kippur. De andere dag is Tisca B'Av. Op de negende Aaf. Op de negende Aaf, dan dragen we geen leren schoenen. Omdat het dragen van leren schoenen, van leer, wordt gezien als iets wat gemakkelijker loopt dan anderen in het algemeen. Dit is, ik zeg nu de pshat, dus de simpele verklaring, de rationele. En op Tisca B'Av zijn we in diepe rouw en moeten we onszelf maar eens bezinnen. Hoe komt het dat de ballingschap nog niet voorbij is? Dat de tempel nog niet herbouwd is? Dat komt door ons. We moeten dat op onszelf werpen. En daarom moeten we er wat ongemakkelijk bij lopen. We moeten dat voelen. Het gaat niet zo gemakkelijk. We zitten eigenlijk niet zo goed. Het lopen gaat moeilijk. Hetzelfde met Yom Kippur. Hoewel Yom Kippur eigenlijk in wezen een jontef is, is het ook een jontef waarin we onszelf enigszins moeten kwellen. We eten niet, we drinken niet, we wassen ons niet, behalve de vingers en eventueel de oogleden. En we dragen ook schoenen die niet zo prettig zitten. Geen leer. Dat is de belangrijkste reden. Er zijn mensen die zand of steentjes in hun schoenen doen. Op Yom Kippur of Tisca B'Av. Om duidelijk moeilijk te lopen en pijnvol te lopen. Op Yom Kippur we realiseren ons dat we er nog lang niet zijn. En dat is een beetje pijn. De vraag is het volgende. Elke avond voordat we gaan slapen, sommigen tegen de ochtend dan, maar elke keer als we gaan slapen, dan zeggen we het nachtgebed, Kriya Shema. Voordat we dat zeggen, preken we uit dat we spijt hebben van de averes die we begaan hebben, misschien tekortkomingen die dag, maar ook dat we anderen vergeven wat ze ons hebben gedaan. Maar dat zeggen we niet alleen dan, dat zeggen we drie keer per dag in de Shemani Esrei. Want er staat op het einde van de Shemani Esrei, die 19 broches, in het laatste stuk, Elokai Netzal Eshanim Meiron, wat staat daar? Velim Kalai Nafshi Sidam. Velim Kalai Nafshi Tidom. Degene die mij vervloeken, laat mijn ziel zwijgen. Wat betekent zwijgen? Niet reageren, het is hun probleem. Maar eigenlijk gaan we 's nachts nog verder. We staan elke avond dat we gaan slapen, staan we voor de dood. Het is een soort dood, want 's nachts zijn we een klein beetje dood. Want we hebben geen dood betekent, ja, je leeft niet helemaal op deze wereld. 's Nachts leven we niet helemaal op deze wereld. Als ik mijn dochtertje van 3 zie, dan denk ik, ze leeft 's nachts meer dan overdag. Maar het is een knijn hoor. Ja, het ligt misschien aan de naam Rozen, maar we leven 's nachts hier, dus we staan als het ware voor dood. Bovendien, we hebben het 's nachts niet in eigen hand. Als dus je boven wil, dan maakt het ons niet meer wakker, gastversolem. Dus daarom zeggen we soms ook altijd, Maude, Anile, van Nego, Melagai, we kunnen zich Gizar Tobi, die in mij heeft doen terugkeren, dank ik je boven voor, Nishmosi, Nishmati, mijn zoon, mijn ziel. Maar, voordat we doodgaan, willen we klaar zijn tegenover Kotsburgu, maar ook met de anderen, met de medemensen. Nou, als wij zelf iets hebben gedaan aan de medemens, heeft het geen enkele zin om dat voor het Kriya Shema midden in de nacht, of wanneer dan ook, te vergeven aan de Kotsburgu. Dat moet je met die anderen goed maken. Dat hebben we al eerder over gehad. Het heeft geen enkele zin. In dit opzicht, net is de Beit HaMikdash genoemd, de offerdienst. Het is interessant. Er zijn werkelijk duizenden culturen en volkeren en zogenaamde godsdiensten en religies geweest hebben een offerdiensten. De offerdienst in het Jodendom is de enige, is volstrekt uniek in een heleboel opzichten. In haar basis alleen al, in haar intenties, in alles. Maar in één opzicht alleen al uniek, namelijk. Er bestaat geen offer voor iets wat je hebt misdaan aan een medemens. Dan zeg ik dus, broer, ik heb niks met jou te maken, maak het met die medemens goed. Dus maar, wat nou als een medemens jou iets heeft gedaan? En dan kan je wel zeggen, ja, je moet het hem vergeven, haar vergeven. Maar dat is soms heel moeilijk, want het kan zo diep kwetsend zijn. Je kan zo verschrikkelijk gekwetst zijn, gegriefd. Dat is best heel mogelijk.
Ik ervaar het ook. Ik loop al maanden getraumatiseerd rond. Ik wil even persoonlijk iets zeggen over iets niet wat mij is aangedaan. Maar er is een hele goede vriend van mij. Is zo kapot gemaakt door de slechtheid van 3 mensen hier in Nederland. Echt door de slechtheid. Ik loop er al maanden getraumatiseerd rond. En dan stel ik me mezelf zo voor. Hoe kan iemand zulke, echt uit eigen belang, zulke rotdingen doen? En het is een hele, volkomen kapot gemaakt, die man. Door stelselmatig gepest en alles alleen maar uit eigen belang. En ik voelde me machteloos. Ik heb zoveel geprobeerd. Maar goed, ik heb iets kunnen doen, maar heel weinig. Dus ik begrijp wat u bedoelt. En dat betreft dan een ander. Dus ik kan me voorstellen, als je het jezelf betreft ook. Hoe kan je dat dan vergeven? Het is ontzettend moeilijk. Interessant te weten, met deze vraag die u nu stelt, daar heb ik mee gezeten vanwege die affaire. En ik ben ermee gegaan naar mijn Rebbe. En mijn Rebbe heeft me een geweldig antwoord gegeven. Hij heeft me gezegd, een antwoord wat we ook elke ochtend in Sagi zegt. Dat antwoord heeft hij me dus ongeveer nu een paar weken geleden gegeven. Had ik ook iets minder getraumatiseerd en frustreerd rondloop. Ik ben natuurlijk wel kwaad. Kan ik ook niks doen. Ik ben ook geen engel. Ik ben een mens. En die kwaadheid zal er wel blijven, maar ik heb er wat meer rust en vrede mee. Er staat in de psalmen, in Tehillim, daar staat er, trouwens, sorry dat ik iets van mijn persoonlijk iets hier breng, want je kan zeggen, wat hebben jullie daarmee te maken, maar ik breng het als illustratie over deze vraag. Omdat het iets is wat iedereen, niet iedereen, maar heel veel van ons wel eens kan overkomen. Wat heel veel helaas overkomt wel eens, dat ze worden gekwetst of iets al niet aandoet. Dat kan in het werk zijn, dat kan in privé zijn, dat kan op wat voor manier zijn, hoe dan ook.
Je kunt toch niet alles rechtvaardigen wat het
gewoon is? Nee, dat is ook niet, dat doen we ook niet.
Nee, maar hoe kun je nou vergeven?
Ik ga nu het antwoord geven. Nee, rechtpraten wat krom is, dat is het ergste. Dat is checken, is bedrog. Als meneer A, meneer B iets doet, iets heel slechts doet, moet meneer B niet denken van, dan krijg je zoals een oud Jiddisch spreekwoord zegt, dat meneer A die spuugt meneer B in zijn gezicht en meneer B zegt, hé, het regent. Nou ja, dat klopt natuurlijk niet. Er staat in Psalm 148. Er staan ontzettend mooie dingen, maar het is Psalm 147. Er staat in Psalm 147, Kuf Mem Zayin. Daar staat, ik zal het in het Ivriet voorlezen. Harofe lish boerij lijf, die geneest de gebrokenen van hart. Umegabijs laatz wotam. En die repareert, als het ware, die herstelt iemand in zijn verdriet. Maar er wordt uitgelegd, dat heeft te maken met wat anderen hem hebben aangedaan. Je hebt verdriet over wat echt anderen jou doen. Moné mispar la kochavim. Hij, God, telt de sterren. Le goulam shaymot yekoel, alle geeft je naam. Gadol Adonai, de groot is onze Heer, Barafkoor, en enorm zijn kracht. Litwu nato ein mispar. En zijn verstand, inzicht heeft geen getal. Wat heeft het ene met het ander te maken? Wat heeft in godsnaam je eigen gekwetstheid, verdriet te maken met de Kozboer daar die sterren heeft gemaakt? Die vraag wordt gesteld en beantwoord door de beroemde Joodse geleerde, de Malbim, op de nacht. De Malbim. En die brengt een antwoord wat eigenlijk een boodschap is voor iedereen die gekwetst is. Maar ik heb nog een veel mooier boodschap zo. Veel mooier iets uit de Chassidus. Ik was werkelijk, wat dat betreft was ik in Gan Eden toen mijn Rebbe me dat heeft verteld. We moeten altijd realiseren dat er gebeurt ons niets zonder dat Kodesh Borgo wil dat het jou gebeurt. Dat betekent nooit een excuus of een smoes voor degene die het doet. Daar is geen excuus voor en geen smoes. Maar het betekent wel dat wij het gemakkelijker kunnen accepteren. Als wij beseffen dat de Kodesh Borgo de sterren heeft gemaakt. Nou, als je even naar de sterren kijkt en de grootheid en het heelal, dan heb je misschien een begrip. beetje idee hoe groot de Kodesborgen is, maar daar kan je geen idee van hebben, zo groot. Dat betekent dat hij zal in zijn grootheid weten ook wat jou moet overkomen. Het feit als je beseft dat hij dus de sterren heeft gemaakt, het heelal. Alleen dan als je beseft hoe groot het heelal is, dat kan je niet beseffen. En daar, dat is gemaakt door Kodesborgen die ook een zandkorreltje en een meertje hier maakt. Dat repareert het hart. En dat repareert ook de gekwetstheid naar hem toe. Naar hem toe. En dat betekent dat we kunnen accepteren dat er soms rottingen ons gebeuren en dat mensen ons soms kwetsen. Dat is één zaak. Maar we hebben niet voor niets een recht. We hebben niet voor niets rechters. We hebben niet voor niets bij die tauro, de spat. We hebben, dat hebben we ook. Als wij slapen, 's nachts, voordat we gaan slapen, vergeven we niet de ander wat hij ons heeft gedaan. We vergeven Kodesborgen. We zeggen tegen Kodesborgen: ik accepteer het wat u heeft gedaan. U die de sterren maakt en alles. Ik weet dat het moest mij overkomen. Misschien wel vanwege een reïncarnatie. Je kan het tzaddik zijn, net als Jozef. Net als Rabbi Akiva was een tzaddik. Rabbi Akiva was een grote, grote tzaddik. Toch is hem de meest verschrikkelijke dingen overkomen. Niet alleen hij, de vele tzaddiki. Waarom? Vanwege een reïncarnatie. Maar toen hij Kodesborgen vond, hem moest het overkomen. Zijn daarmee de Romeinen vrijgepleit? Nou, dat is een retorische vraag. Natuurlijk niet. Nou, maar als wij de ander niet vergeven, zijn wij houden we niet van verzoening. Wij Joden, toen wij in de jaren 60 met de drie van Breda, heel veel Joden, tegen hun vrijlating waren. Toen waren het de zogenaamde verzoeningsgezinde katholieken, die de nazi's steeds de hand boven het hoofd hebben gehouden, die steeds tegen ons zeiden, hun bepaalde bisschoppen, zie je, de Joden zijn weer zo niet verzoeningsgezind. Ze zijn wraakzuchtig en dit. Nee, dat heeft te maken met de rechtvaardigheid. Als meneer B, meneer A iets doet, meneer A vergeeft de Kodesborgen dat hij dat heeft aangedaan via meneer B. Maar meneer A gaat meneer B wel voor het gerecht dagen. En als dat niet kan, hij hoeft het meneer B niet te vergeven. Maar hij moet het accepteren dat de Kodesborgen het heeft gedaan. Als meneer B meneer A vraagt om vergeving, en als meneer B genoegdoening geeft, dan is meneer A verplicht hem te vergeven. En als hij dan niet vergeet, is meneer A een rojo, een schraza, een slecht iemand.
Je kan soms zelfs heel dankbaar zijn voor dat het gebeurt. Omdat het soms in een bepaalde richting duwt, waar je heel veel aan hebt.
Ja. Maar het zou een wereld zijn met rechteloosheid. Als een wereld waarin mannen wordt vergeven. He, om nog even terug te komen op de katholieken en de nazi's, is toch bekend hoe het Vaticaan topnazi's na de oorlog de hand boven het hoofd heeft gehouden en geschreven. In naam, we moeten het hem vergeven. Vergeven. De nazi's en de katholieken waren twee handen op één buik. Dus is dit een antwoord op uw vraag?
Ja.
Maar dan moet hij maar iemand, als die met een verbittering zit of met een frustratie, behoort hij zorgt dat er recht geschiet. Dat heb ik ook die vriend proberen duidelijk te maken. Dat hij, als hij naar de rechter gaat, naar een bijsdien, of naar een goosrecht of wat dan ook, het is 1000% dat hij gelijk krijgt. Daar gaat het niet om. Maar dat wil hij weer niet doen vanwege, goed, andere zaken. Daar gaat het nou niet om. Ik heb nog echt een schitterend verhaal. Het prachtige waarvoor ik weet niet of jullie het de moeite vinden om hier te komen, behalve die koek, natuurlijk de koek wel, maar dit is een zo mooie iets. Ik heb een van de mooiste verhalen die ik in het jaar heb gehoord.
En dat gaat ook over dat onderwerp?
Over dit onderwerp.
Ja.
Over degene die gekwetst zijn, over degene die geen gelijk hebben, over degene die bij wijze van spreken. Het is een verhaal van de Rizhiner Rebbe, de heilige Rizhiner Rebbe. Een Rebbe die ongeveer 200 jaar geleden heeft geleefd. Nee, 170 jaar geleden. Hij werd niet voor niets een heilige Rebbe genoemd. De man was een 100% manifestatie van heiligheid, van de Kodesborgen, van de mitzvus, van Tauro. Die heeft dit verhaal niet één keer verteld. Die heeft dit verhaal tientallen keren verteld. Hij vond dat zoveel mogelijk mensen het moesten horen. En het verhaal, de geschiedenis gaat over twee generaties voor hem, in de tijd van de Magid van Mezherich. De Magid van Mezherich, dat was de belangrijkste discipel, Gosid, en een Talmid van de Baal Shem Tov. Rav Dov Beer van Mezherich. En de Magid van Mezherich, die had een van zijn chassidim. En die chassidim, een van de chassidim, die Gosid, die werd geschatgend, gekoppeld aan een dochter van een misnaget. Nou, wat was een misnaget? Misnaget. Dat waren felle tegenstanders van chassidim. Maar ontzettend felle tegenstanders. En nogmaals, dat vier vandaag ook nog wel eens. Ik heb nog meegemaakt, ongeveer 20 jaar geleden, dat een zeer belangrijke, vrome, Talmid Chochem, Jit, dat hij de uitspraak deed in het openbaar, dat als een van zijn kinderen zou trouwen met een chassidisch, in een chassidische familie, dan zou die shiva gaan zitten voor dat kind. Dat zo erg kan dat zijn. Er was dus, nou, die misnagid, die schokt zich rot dat zijn dochter zou moeten trouwen met een chassidische jood. Die naar een rebbe ging. Verschrikkelijk. Maar die chassidische jood wilde met zijn dochter trouwen. En toen zei die misnagid, oké, je mag met haar trouwen als je belooft nooit meer naar je rebbe toe te gaan. Naar je rebbe toe te gaan. En dat als je naar je rebbe toe gaat, dan moet je van haar scheiden. Nou, die afspraak werd gemaakt. En hij trouwde met elkaar. Maar na 3-4 jaar huwelijk begon het erg te wrikken en te vroeten in het hart van die Gosid. En wat deed hij? Hij kon zich niet meer beheersen. En hij is stiekem naar zijn rebbe, de Magid van Mezherich, gegaan. En niet 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer. En toen is zijn schoonvader erachter gekomen. Nou, begrijpt de misnaktische helbra barst los. Toen heeft zijn schoonvader inderdaad hem met het neus op het feitelijk van de afspraak en gedwongen te scheiden. Hij is gescheiden van zijn vrouw. En daar had hij zo verschrikkelijk verdriet van, dat hij na korte tijd is overleden. Toen zijn ex-schoonvader dat hoorde, die is zich wild geschrokken. Die is zich zo verschrikkelijk wild geschrokken, dat hij dat had helemaal niet bedoeld, dat wilde hij helemaal niet. En oi wee, wat heb ik gedaan? Heb ik nou een fout gemaakt? Ben ik schuldig? En hij was helemaal verward. Toen is hij naar de rabbijn van de stad gegaan. En naar de rabbijn van de stad, aan de rabbijn van de stad, heeft hij de zaak voorgelegd. En hij wilde weten, heb ik gelijk gehad of niet? Toen zei de rabbijn van de stad, u hebt gelijk gehad. Het is een afspraak geweest. En die afspraak met een voorwaarde, en hij heeft zich niet aan die voorwaarde gehouden, dan is die afspraak, er moet nagekomen worden, dus hij moest scheiden. Maar toen die ex-schoonvader weer weg was, en die rabbijn van de stad daar nog over zat te denken, toen dacht die rabbijn van de stad, ik heb dat nou wel zo beslist, zo gepaskend, dat hij gelijk had, maar er is toch iemand overleden. En het is toch een verschrikkelijke, tragische, nare zaak. Heb ik eigenlijk wel gelijk? Die is toen naar een hele grote tzaddik gegaan. En die tzaddik die zei tegen die rabbijn van de stad, nadat hij hem had verteld, luister, dit is de halacha, de Joodse wet. En de halacha heeft gelijk, dus jij hebt ook gelijk. De afspraak is afspraak. Ondertussen was de neshomme, de ziel van die chassidische jood, die was in de hemel terechtgekomen. In het verleden, in de hemel. Maar al was hij in de hemel, hij had toch een bepaald, nog akmas nefes, verdriet over de hele zaak. En hij liep ermee rond. En op een gegeven moment komt hij op een gegeven hemelsmoment, komt hij de ziel van de Moshiach tegen. En hij vertelt, en de Moshiach die vraagt, wat is er met jou aan de hand? Je gezicht staat als het ware helemaal niet hemels. En hij vertelt aan de Moshiach hoe die in de hemel is gekomen, hoe die deze aarde heeft moeten verlaten en dat het hem toch dwars zit. En op dat moment zegt de Moshiach tegen hem het volgende. Hij zegt, luister, jouw schoonvader heeft gelijk. De ex-schoonvader, de raaf van de stad heeft gelijk en de halacha heeft gelijk. Maar als ik straks naar beneden ga als Moshiach, dan kom ik voor degene die geen gelijk hebben. En zo is het ook. Iemand die wat dan ook verschrikkelijk moet ondergaan soms op deze wereld, in het klein of in het groot, en er is erg veel narigheid en erg veel ellende. We worden in Amsterdam soms oversteld, ook met met vreselijke berichten over zieke mensen, ernstig zieke mensen, dodelijk zieke mensen, allerlei. En zo. En als het toch weten we, Kutschboer, het is zijn wil en het heeft toch een bepaalde plaats. Maar er komt een moment, een tijd, dat Moshiach komt en dan zien we de waarheid en dan zien we alles. En dan zullen alle verhoudingen zijn omgedraaid. Er wordt geleerd, degene die nou de macht hebben en misbruiken, dan zullen ze zich zo verschrikkelijk schamen als ze worden geconfronteerd met wat ze, hoe ze dat hebben gedaan. En degene die nou werkelijk daar het slachtoffer van zijn, die zullen de macht mogen hebben. Waarom? Die weten wat het is als je die macht niet op de juiste manier gebruikt. Dus tot zover.
Wat? Is dat een harte wens?
Nee. Natuurlijk, een diepe harte wens dat Moshiach gauw zou komen.
Wat? Geen harte wens dat de rollen omgedraaid
worden. Ik denk dat in hele opzichten, in hele zaken wel heel goed zou zijn. Ja. Ja. Ik praat niet over Nijmegen overigens. Hoor. Maar goed, hij is in het bestuur. Maar, dan wou ik overgaan op de boterkoekvraag. De vraag was de vorige keer, van we weten wat de Shuwa is. De Shuwa of de Shuwa, dat is terugkeren naar God. Dat betekent over wat je verkeerd hebt gedaan, dat moet je goed maken. Als je iemand financieel benadeeld hebt, dan moet je dat financieel goed maken met iemand. Als je iemand beledigd hebt, moet je vrede maken met iemand. Je spijt betuigen, dingen die je ten opzichte van het opwezen van God hebt verkeerd gedaan, moet je naar God toe goed maken. Dat zijn allemaal dingen. Maar hoe kan je nou teshuwa doen als je iemand hebt gedood? Maar met gedood bedoel ik niet geoorloofd gedood, zoals in een verdediging. Als de verdediging, dat is zelfs een mitzwa. Als je iemand doodt omdat hij jou wil doden en je doodt hem eerst, dan hoef je in tegendeel, dat is een verdienste. Maar als je iemand hebt gedood, dus ten onrechte, hoe kan je daar de shuwa over doen? Het was zoals gewoonlijk weer een rotvraag, een strikvraag. Het antwoord is namelijk heel simpel. Daar is geen de shuwa over te doen. Want je kan iemand weer niet meer tot leven wekken. Dat betekent...
Wat?
Nee, ik ben nog niet klaar.
Sorry.
Je weet, in de Joodse traditie is het nooit zo, het is ja en daar is het afgelopen. Dan is het altijd nog wel ergens een draai waardoor het toch een stukje nee is. En het is ook zo, nooit zo, nee. En daarom is het afgelopen niet, daar is het wel een draai dat er ook een stukje ja is. Je kan nooit de shuwa hierover doen. Maar, dat betekent, je kan het op zich van die persoon nooit goed maken. Maar je kan wel bepaalde dingen doen, waardoor je... met het opperwezen nooit helemaal in het reine komt, maar een beetje op weg bent, dat er op een gegeven moment verzoening zal zijn. Maar die verzoening zal nooit in dit leven zijn. Hoe die zal zijn, dat kom ik zo op. En dat is dat, en ik zou dat kunnen voorlezen uit jouw antwoord, want wat dat betreft heb jij wel redelijk goed de boel benaderd, of heel dichtbij benaderd. Het is inderdaad zo dat je kan naar het graf van de overledene gaan en hem om vergeving vragen. Dat kan. En uiteraard de widoe zeggen, maar dat geldt voor alle aweers, dat geldt voor alle overtredingen. Maar je kan hem vragen, de vergeving vragen, en dat kan je niet alleen doen, dat moet je ook doen. Maar dan nog is het zo, dat heeft niet 100% teshuwa. Dat is ook niet 100% kapara, verzoening. Die krijg je pas, zoals, en dat weet Rav Friedrich beter dan wie dan ook, zoals in het begin van de Tanja staat, die Rav Friedrich uit zijn hoofd waarschijnlijk kent, die zegt dat in dit soort opzichten is alleen het graf een kapara, een verzoening. Dus de teshuwa bereik je alleen maar door zelf te sterven. Die zal tot 120 jaar gezond zijn, maar door het stervensproces op zich is al een vorm van teshuwa, van kapara, dat zo. Dat is het antwoord op deze vraag. Nou, ja, bij dood door schuld is geen moord. Als iemand overlijdt door mijn schuld, maar het is niet met opzet gebeurd, dan heb ik een bepaalde schuld, maar het is niet zo dat het ligt toch anders.
Als je achter het stuur gaat zitten, dan noem je dat dood door schuld.
In de Joodse traditie is dat niet zomaar dood door schuld, dat is een vorm van moord. Wat dan? Kan je van... Wat?
Dat noem je moord.
Het bloedvergieten. Shvigas domim. Shvigas domim. Ja, dat is veel ernstiger.
Het feit dat je niet de intentie zou gehad hebben.
Maakt niet uit. Vrijwillig kom je in een omstandigheid waarin je tot zoiets kan komen en dat mag niet. Je mag jezelf niet in een omstandigheid brengen waarop je zo'n schuld zou kunnen laden. Heel simpel. Je vergeet niet dat de Joodse wetten, wij onze Joodse wetten, de halachot, Er is op alles is er een halaga. Ook waar, we hebben helemaal niet een onbeperkte bewegingsvrijheid. Je mag niet overal komen. Je mag niet in het drijfrestaurant zomaar komen. Je mag niet in een bordel komen. Je mag ook niet komen in een omstandigheid dat je dronken achter het stuur zit. Mag ook niet. Mag ook niet. Als jij dronken bent, je gaat achter het stuur zitten op dat moment, dan ben je een potentiële moordenaar. Er is een oude teshuwe, allang voordat de auto's bestonden. De vraag wordt gesteld. En die vraag is gesteld aan de Rashbo. En dat dan spreek ik, ik weet het niet zeker, maar een van de Rishanim. Dus ik spreek van 1000 jaar geleden. En er wordt de vraag gesteld door uiteraard een Joodse schipper. En die zegt, luister eens, als ik daar vaar, het is daar erg koud. Het is daar erg koud en zeker in dit jaargetijde. En hoeveel sterke drank mag ik mijn personeel schenken zonder dat het hun gezondheid schade zou doen? Toen was het antwoord aan hem. Ik heb dit ooit eens gelezen in een van die halachische tijdschriften. Was het antwoord aan hem. U denkt aan de gezondheid van uw personeel. U denkt niet aan het leven van de andere schippers. Als deze mensen te veel drank op hebben, dat ging over een schip, dan kunnen zij andere schepen aanvaren. Dan kunnen zij ongelukken veroorzaken die een leven ten gevolge hebben. Dan is het bloed komt op u, letterlijk, het bloed komt op u. En de grote raaf, die citeert de rebbe van zijn rebbe, die zo'n soort vraag had over iemand die zat op een paard. En die had te veel op. Die was dronken. En die persoon werd genoemd iemand die net nog geen moordenaar was, omdat er nog niets was gebeurd. Maar anders dus met andere woorden, had hij ook Sefigus Dominee, dat bloedvergieten was, op zijn hoofd gekomen. Het dronken achter een stuur zitten, vanuit onze Joodse traditie, dat kan je dus van daaruit afleiden. Het dronken achter een stuur, als een stuur zitten, is in de meest letterlijke zin een doodzonde. Waar ik denk dus, als je daardoor iemand doodrijdt, daar is geen teshuwa, is geen kapara in dit leven voor mogelijk.
Maar mag je zo iemand van de paard aftrekken dan, omdat hij dronken is?
Ja, zeker, tuurlijk. Als jij ziet dat iemand dronken achter stuur gaat zitten, en je hebt een beetje gevoel, dan zorg je er ook voor dat hij niet gaat wegrijden. Ik heb meegemaakt 30 jaar geleden, er was een of ander Joods kamp ergens geweest, En dat was in een huis en er waren beheerders. Die beheerders, dat waren, het was in een christelijk huis, maar goed, het kamp was heel Joods, maar die beheerders waren zwaar gereformeerd. En op een gegeven moment, we praten nog na met dat echtpaar, een heel vriendelijk echtpaar. En die vrouw, plotseling, rent ze naar de overkant van de straat. We weten niet waarom, ze rent naar de overkant van de straat. En trekt daar de deur open, pakt voor degene die daar achter het stuur is gaan zitten, het sleuteltje uit het contactslot en loopt. En die man blijkt dus dronken te zijn.
Was dat een
lauwe? En die man, dat was een of andere man die in de straat woont. En die vrouw die zegt, ja, die man die laat ik dronken achter het stuur rijden. En die man begon met het te vechten. Toen heeft hij gezegd, als je nog één keer probeert, gooi ik het in de vaart. Het sleuteltje. En die man heeft toch een poging gedaan, die vrouw heeft het sleuteltje zo in de vaart gegooid. En toen zegt ze, bel de politie maar, dat ik je sleutel in de vaart heb gegooid. Maar die vrouw heeft menig mensenleven gered. Nou, ik zou bijna zeggen, toen hebben we het ook gezegd tegen een vrouw, wat u doet is eigenlijk conform de Joodse traditie. Soms moet je geweld gebruiken om erger geweld te voorkomen.
Alleen justitie namelijk accepteert het niet meer tegenwoordig. Alleen de justitie accepteert het tegenwoordig niet meer.
Ja, oké. Okay. Dat is niet ons probleem. Dat is hun probleem uiteindelijk, ja. Maar ik moet je ook zeggen, dronkenschap is maar 1 dag toegestaan bij ons. 1 dag in het jaar, met Purim. En na verluid, ik heb nog nooit gehoord van ernstige gevolgen van de dronkenschap op Purim. Integendeel. Dit is heel interessant. Ik heb zo vaak bijeenkomsten meegemaakt met Purim, waarbij ontzettend veel jidden echt heel erg dronken waren. Maar het was alleen, weet je wat er gebeurde? Doordat ze zo dronken waren, kwam er nog meer Torah uit hun mond. En diepere Torah, ja echt waar. Ja. En het werd heel uitbundig gezongen. En er werd nooit één wanklank. Ze Nooit een wanklank, want het dronkenschap, de intentie van het dronkenschap met Purim is voor de mitzwa. Is om voor Akkodes Boer, om voor God, omdat het een mitzwa is. Dat is de hele intentie. Nou, ik moet zeggen, wat ik wel heb meegemaakt, ik zeg het heel eerlijk, ik kan niet ontkennen. Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat mensen in hun dronkenschap zijn gaan overgeven of zo. Dat ze niet aankonden, fysiek. Dus het is geen leuk gezicht natuurlijk en zo. Dat moet ik wel zeggen. Dus ik kan niet zeggen dat er nooit een wanklank is. Maar nooit een ernstige wanklank dan dat iemand is gaan overgeven of wat dan ook. Dus.
Als iemand wordt beledigd.
Nee. Nee, helemaal niet. Want het is zo dat de Rambam brengt dat heel duidelijk in de Hilchos Yeshua. Ik heb jou beledigd, bijvoorbeeld. Ik heb jou beledigd. En ik heb er vreselijk spijt van. En ik zeg, Jaap, alsjeblieft, ik vraag je vergeving, alsjeblieft. Ik heb er echt spijt van en zo, dat ik jou beledigd heb. Hierom, vergeef het me. En jij weigert het. Dan vraag ik het nog een keer. Als ik het na 3 keer heb gevraagd en 3 keer heb je geweigerd, dan is het niet meer op mijn schouders. Is het op jouw schouders. Okay. Dan heb jij daarbij een avera, we gaan avera. Okay. Tenzij jij een goede reden hebt om het te weigeren. Nee, het is ook zo dat inderdaad, ik heb zelf meegemaakt dat ik stond aan het sterfbed bij iemand. En die persoon die had een hele kwetsbare andere persoon, had die onder zeer, laat ik zeggen, gemene omstandigheden, een behoorlijk bedrag, ongeveer 10.000 gulden, afhandig gemaakt, puur oplichting, bedrog en verduistering. En deze persoon op zijn sterfbed hebben gezegd, luister, je hebt nu nog gelegenheid, hier is de telefoon, maak het goed, bel je bank op en zorg dat het in orde komt, want je hebt geld zat. Zo heb ik het gezegd, letterlijk. Ik zeg, straks sta je voor Kodesh Borges, sta je voor God, en dan is het te laat. De persoon kon het niet. Hij begon te huilen. Ik dacht eerst, hij begint te huilen omdat hij de spijt heeft. Hij begon te huilen omdat hij niet bij machten was. Hij was gewoon niet bij machten om die stap te zetten. En nou, deze persoon, om wat voor reden ook, heeft geen teshuwa gedaan op dat punt. Heeft geen kapara, heeft geen verzoening. Hoe je het went of keert, deze persoon, dat was een dader. Maar het slachtoffer, als het slachtoffer er niet meer zou zijn, dan spreken we van iets anders. Als het slachtoffer niet meer is, maar niet vanwege de dader. Maar nogmaals, ik heb meneer X beledigd en meneer X overlijdt. En ik kan hem niet meer om vergeving vragen. Dan kan ik naar zijn graf gaan. En het beste is dat ik met 9 andere mannen naar het graf sta in een minje. En dat ik in een minje met 10 mannen hem vergeving vraag. Dat is het beste. En dan wordt het mij vergeven. Volgende vraag. Ja. Het is een goede vraag. Als een Jood zich vrijwillig heeft laten cremeren, dan gaan we ervan uit dat hij dat heeft laten doen, omdat hij niet is opgegroeid, niet is opgevoed in een leven van Torah en niet voldoende heeft gerealiseerd het belang van een lawaai, dat hij zijn lichaam weer aan de aarde moest teruggeven. We mogen hem niet zien als iemand die opzettelijk met voorbrachte raden in opstand tegen zijn schepper heeft willen komen en zich heeft laten verbranden. Ik praat dus niet over als een Jood zegt, ik wil niks met Torah te maken hebben, ik wil niks met God te maken hebben, ik laat mij cremeren. Of God heeft gebied wel dat we moeten graven, maar ik ga tegen hem in opstand komen, dat is een andere zaak. Dan hebben we te maken met een Jood die zeer bewust en met volledig verstand iets doet wat tegen de Torah in is. Ik ga ervan uit van wat natuurlijk heel vaak wel gebeurt. Van een Jood die om wat voor reden ook zich laat cremeren. Omdat hij heeft nooit de kans gehad of de gelegenheid gehad of nooit al te veel Torah geleerd en zo. En daarom, ik zou bijna zeggen, hij is erin gevallen. Hij is er een beetje erin getrapt. Kijk, om bij de urnen, bij de as te staan, dat kan niet. Maar dan ga je niet naar zijn graf. Dan vraag je aan een Kodesh Borgo, in plaats van bij zijn graf te staan, of een Kodesh Borgo
wil vergeven jou de averes die jij ten opzichte van hem hebt gedaan of haar hebt gedaan. En je kan hem ook vragen. Zonder ik, van de formulering is daarvoor ongeveer van je hebt geen graf, ik weet niet waar ik je kan vragen. Het is nogal eens gebeurd, ook met Joden die verbrand zijn door de Duitsers. Dat is regelmatig gebeurd. Maar dan, waar je ook in de andere wereld bent, ik hoop dat je me hoort. En ik hoop dat de Kodesh Baruch Hu je de gelegenheid hoort van ik heb spijt van dit en dat. Er zijn formuleringen op dat punt. Maar er is nog een andere opvatting. En er is ook een opvatting dat al is degene, laat ik het even voorbij gaan aan het feit dat of het een Jood is of een niet-Jood, maakt niets uit. Al is het een grote boef. Al is het een grote boef die jij iets kwaads hebt aangedaan, maar wat niks te maken heeft met zijn boef zijn overigens hoor. Dan moet je hem nog vergeving vragen. Ook als hij is overleden. Jij hebt niet het recht om iemand iets aan te doen. Ook al is hij misschien in bepaalde opzichten van zijn leven, deugt hij niet of doet hij dingen die niet kunnen. Als dat al geldt voor een maffialeider of voor wat dan ook, dan geldt dat zeker voor iemand die, laat ik zeggen, zich per ongeluk min of meer heeft laten cremeren. Met per ongeluk bedoel ik zonder, met voldoende Joods bewustzijn op dat punt. Op andere punten misschien wel op dat punt. Ik wil even zeggen, er is nooit een excuus om niet om vergeving te vragen. Nee, die urn is een symbool van iets wat niet juist is geweest op dat punt. Verder kan de persoon heel voortreffelijk persoon zijn geweest. Op dat punt is dat niet juist. Dat wil niet zeggen dat het die persoon wordt aangerekend. Want wij kunnen niet oordelen, wij weten, nee. Wij mogen nooit op de troon van de Kodesh Baruch Hu van God gaan zitten. Wij mogen nooit iemand oordelen, veroordelen, mogen daden beoordelen, veroordelen, nooit een persoon. Het kan zijn dat iemand die zich heeft laten cremeren, dat hij het hoogste plaats bij God krijgt. Veel hoger dan menig een die zich heeft laten begraven. Wij mogen kunnen dat niet beoordelen. Maar je kan niet bij zo'n urn gaan staan, omdat die urn is een symbool van iets wat fout is. En dat kan nooit een samengaan met iets van het tevillen of vergeving vragen wat goed is. Maar er is nou schiet ik me op dit moment te binnen. Er is een geschiedenis geweest van Raaf Shlomo Kluger, grote Talmid Chochem, een van de grootste Talmidei Chochem uit de 19e eeuw, die ooit eens heeft verteld dat hij heeft, dat een van zijn rebbes heeft hem verteld hoe er een zondaar was, maar een echte zondaar, een Joodse zondaar, en er was iemand uit zijn kehille, die had die zondaar iets heel gemeens aangedaan. Maar dat had niks met zijn zonde op zich te maken. En die man die moest vergeving vragen aan die zondaar. En de somme van die zondaar, die is tot drie keer toe in de droom gekomen van de rebbe van Rav Shlomo Kluger, is dat zo? En heeft gezegd van, ik ben gered van de vuren van het Gehennem, van de hel, doordat deze man aan mij vergeving heeft gevraagd. Want ik ben de aanleiding ertoe dat deze man vergeving heeft gevraagd voor de grote mitzwa is. Dus de verdienste van die mitzwa komt bij mij. Vandaar dat ook iemand die zich heeft laten cremeren, kan verdiensten verwerven als aan die persoon vergeving wordt gevraagd. Want het is zo'n grote verdienste om vergeving te vragen, weet je waarom ook? En dat kom ik weer met Rosh Hashanah. Er is een principe, een van de drie voorwaarden dat de Kodesh Baruch Hu ons ten goede zal beoordelen op Rosh Hashanah en ons een goed jaar hoop te geven, zal geven, is wanneer wij onszelf wegcijferen. En een van de manieren van wegschrijven is een ander vergeving vragen. Want dat betekent dat je erkent dat jouw ego niet op een goede pad zat. Dus dat je je ego eventjes opzij schuift. Dat is we leven toch in een ego-maatschappij, hoe je het ook bent of keert. En dan kan die ego zo gericht zijn of zo gericht zijn. Maar als je ego even wegschrijft.
Dus
de
stelling is
het
nu,
dat
voordeel
dat
je
vergeving
vraagt,
is
de voorkeur verdient niets bij een urn.
Maar niet bij een urn.
Niet bij een urn.
Maar wel vergeving vragen. Dat kan niet. Nee, dat mag niet. Dat mag helemaal niet. Het is ook een Jood verboden bij een crematie aanwezig te zijn. Van een andere Jood. Niet van een niet-Jood. Want een niet-Jood heeft niet het verbod van een crematie.
U weet, in de Chassidische leer is er een gelde regel. Je maakt je nooit boos, je maakt je nooit druk. Want wat er ook gebeurt, een uitspraak in de Talmud. Een Adam no kef etzpa om il mata. Geen mens snijdt in zijn vinger hier beneden zonder dat er een opdracht gegeven is daarboven. Dus wat er je ook overkomt, moet je weten dat het zijn wil. Met andere woorden, had die ander u dat niet aangedaan, het was toch gebeurd op een andere manier. Dit is de regel, als je met je boosheid positief kunt optreden, dat zegt dat je die ander verhindert om verkeerde dingen te doen, dan heeft dat zin en inhoud. Maar als het niks oplevert, wat heb je dan?
Maar Rabbi, hij leert dan toch op een gegeven moment, dus dat hij heeft een belofte gedaan, hij komt die belofte niet na, zij wordt kwaad. Dus dan ziet hij toch dus dat hij verkeerd gehandeld
heeft. Dat weet hij zo ook.
Dat weet hij zo ook. Ja,
Ja. En dat is zijn probleem. Boos worden is één zaak. Meestal in die situaties gaan ze beledigen. Ze gaan dingen zeggen tegen mensen die soms kwetsend zijn of weet ik wat. Koning David, we hebben het geval van koning David en we hebben het geval van Jozef. En dat zijn de richtlijnen die de Torah ons opdraagt. Jozef, je kunt je geen erger leed voorstellen dan een broer die verkopen hem als slaaf. Hij is 22 jaar weggerukt van zijn ouders en van zijn familie. Ik kan me geen erger leed voorstellen. En die broers die verwachten, als hij zich te kennen geeft, dat hij zich zal wreken. Verwachten ze. Denken ze dat hij het verdient? Doet hij niet. Wat zegt hij? Letterlijk. Jullie hebben het kwaad bedoeld. Hij heeft het goed bedoeld. Met andere woorden, hij splitst die zaak. Er is zijn bedoeling en er is de bedoeling van de mens. Hetgeen gebeurd is, is zijn bedoeling, anders was het niet gebeurd. De mensen die doen het niet in zijn opdracht. Die doen het vanwege hun bedoelingen. En hij heeft medelijden met zijn broers. En hij speelt een spel met zijn broers, voordat hij zich te kennen geeft. Met de bedoeling dat ze het hier zullen uitboeten, want daar is het erger.
Ja, hij ziet die broers als werktuigen.
Ja. Hij splitst het helemaal. Ik weet niet, ook als werktuig. Splitsen, dat zegt zo. Het is zijn bedoeling dat ik daar kom. En dat weet hij overigens, want het is gezegd tegen Abraham, jouw nazaat moet naar Egypte. Dus dat is met mij begonnen. Daar is het begonnen. Dat weet hij, het moet gebeuren. En die mensen die willen het doen voor hun redenen. Omdat het toch mag, moet gebeuren, laat hij dat doen. Combineert het gewoon. En twee dingen, hij houdt ze helemaal uit elkaar. Hetzelfde gebeurt er met koning David. Hij is op de vlucht voor zijn zoon Afshalom. Afshalom wil koning worden. En hij heeft al 10 stammen met hem. Die staan achter hem. Het hele volk. Koning David blijft met 2 stammen. Jehuda en Benjamin. En hij is op de vlucht. Hij slaat op de vlucht. Hij moet vluchten. Want hij is bedreigd in zijn leven gewoon. En op de vlucht is er ergens een familielid van koning Shaul. En we weten, Shaul die haatte David. Hij haatte hem gewoon. Vanwege, hij was jaloers. En die maakt gebruik van de situatie. En hij vloekt hem. En hij gooit stenen in zijn richting. En David wordt ook begeleid van zijn legeroverste. generaal, weet ik wat, Joab ben Schoja. En Joab zegt tegen hem, geef me toestemming, ik breng je zijn kop. Generaal, wat speelt dat een rol? Die ziet meer mensen doodgaan. En hij dacht, hij heeft het verdiend. Voor hem is David koning. En koning David zegt tegen hem, laat hem lopen. Komt van hem. Dat heb ik verdiend, anders was het niet gebeurd. Zo leren wij het.
Zo'n fatalisme.
Er is geen fatalisme. Het mag geen fatalisme. Geen fatalisme. Wij weten dat wij met gebed dingen kunnen veranderen. Geen fatalisme. Maar dat zijn zijn redenen. Hij heeft de redenen toe. Er mag geen fatalisme. Een fatalist zei, het kon niet anders gebeuren. Moest zo gebeuren. Moest niet. Ik heb het verdiend, zegt hij. Vermoedelijk heb ik ergens iets verkeerd gedaan. Ja.
Maar er zal toch een niet aflatend gebed vanuit Majdanek, Treblinka, Auschwitz, Theresienstadt. Er zal toch een niet aflatend gebed zijn gekomen naar de hemel. En ja, er is toch niet veranderd.
Ja, kijk. Zijn boekhouding kennen we niet. Dat weten we niet. Wij weten één ding, wat hij doet is goed.
Alles wat hij doet is wel gedaan. Ja, kijk, dat is acceptabel.
Alleen we zien het niet. Fijn, zien we niet.
Maar heel veel gebed heeft er niets aan veranderd.
Nee. En dat zegt de profeet Jeremia, zegt het in het klaaglied. Waar hij het klaaglied over de verwoesting van Jeruzalem, die we lezen op Tisha B'Av. Je hebt de hemel voor ons dicht gedaan. Dat de gebeden niet doorkomen. Je hebt de deur dicht gedaan. En dat doet hij ook niet zomaar. Dat weten wij, wij weten niks. Helemaal niks. Ik heb het verhaal al verteld, dat heeft iemand me verteld die helemaal geen Hasidische leer, die kende er niks van, die heeft helemaal geen Joodse opvoeding gekregen, genoten. Die heeft me een verhaal verteld in Auschwitz, zeker meneer Wenger in Antwerpen. Een erg intelligent iemand, die man heeft veel gelezen, hij wist wel veel. En die is een tijd dan met me meegereden naar Amsterdam, naar mijn shiurim. En die heeft me verteld, in Auschwitz hebben ze een keer bont en blauw geslagen. Met stokken. En voor niks, hij had een stuk chocola teruggehouden toen hij daar terug aangekomen is, moesten ze alles afgeven. En ze werden gewaarschuwd. Het minste dat je bijhoudt, slaan we je dood. Een stuk chocolade bijgehouden. En die assessor die hem zo die klappen gegeven heeft, stokslagen gewoon. Die man vertelt, hij heeft niet gekreund, zeker niet gehuild, niet geschreeuwd, niks. Hij heeft het zo over zich laten komen. Die assessor kwam er zelf van onder de indruk. En hij zei, ik begrijp u niet, is voor dit stuk chocolade wat het heeft u dit risico genomen? Toen zei hij, ja, ik heb een dochtertje van 3 jaar. En ik had nog altijd hoop. Ik koesterde nog altijd de hoop, als ik ze ooit ergens tegenkom, dan heb ik toch iets toch voor mijn kind. En toen zei die assessor tegen hem, wat denkt u van over ons? En toen zei hij, dat durf ik u niet zeggen. Moet je ook moed voor hebben. Toen zei, als je het niet zegt, schiet ik je meteen dood. Je moet het zeggen. Weet u wat die man gezegd heeft? Jullie zijn te beklagen. Ja, zij zullen op het matje geroepen worden. Dat gebeurt niet ongestraft of zo tegen je. Er is een uitspraak in de Talmud over tshuva. Er zijn drie soorten tshuva. Als je overtreedt een mitzwa, op het moment dat je het berouwt, is het je vergeven. Een gebod. Een verbod. Het berouw is het je nog niet vergeven. Het berouw en de Yom Kippur. Dan is het je vergeven. Er zijn heel zware overtredingen. Ik weet, op de weg zijn er ook van die lichte overtredingen en zware overtredingen. Er zijn zware overtredingen, afgoderij, noem maar op, moord. En er zijn waarbij dus de tshuva, Yom Kippur en Yesurim, leed, aan moeten meemaken. Dan wordt het hem vergeven. Er zijn nog zwaardere overtredingen. Chilul Hashem, of Hachotel Machtir Tarabim. Hij spoort anderen aan om over te overtreden. En dan is er Tshuva, Yom Kippur, Omita, de dood. Via de dood krijgt hij zijn Tshuva. En inderdaad, de regel geldt voor het Sanhedrin. Ze mochten niemand terechtstellen als hij niet gewaarschuwd werd. Want wat zegt die waarschuwing? Die waarschuwing moet aan iemand die in overtreding is. Bijvoorbeeld doodslag. Hij staat daar bedreigend iemand dood te vermoorden. Dan moeten ze hem waarschuwen met de tekst. Niet met hun eigen woorden. De tekst waar vermeld wordt het verbod. Een tweede tekst waar vermeld wordt de straf. En hij moet antwoord geven. Ik weet... En ik onderwerp me aan deze regel. Dus ze accepteert dat hij zal terechtgesteld worden. En dan is er nog, dat is niet zo eenvoudig. Je kunt mensen, je weet die doodstraf, een van de moeilijkste dingen om iemand echt terecht te stellen. Er zijn zoveel voorwaarden aan verbonden. Alle regels van de jurisprudentie, de Torah-jurisprudentie, maakt het praktisch onmogelijk om iemand echt terecht. Maar hoe dan ook, als het al gebeurd is, als we zover zijn, dan is het de plicht van het Sanhedrin om een afvaardiging naar hem toe te sturen. Om aan het verstand te brengen, moet je weten, die doodstraf is niet omdat wij ons wreken voor hetgeen je gedaan hebt, het is er om jou te vergeven, dat je daar komt. Je doet er best aan om het te accepteren. In volle bewustzijn dat, het voor je, dat je daarmee je leven redt. Paradoxaal, je redt je leven met de doodstraf. Eich Sheloye, Hamita Mechaperet. In de Torah is de straf de reparatie. Het is niet zomaar een wraak. Straf in Torah is geen wraak. Dat is de manier waarop de zaak gerepareerd wordt, terughersteld wordt. Hamita Mechaperet.
Yesh kol mine mitot. Yesh mita.
Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar hoe dan ook, de straf is ook de reparatie van de zonde. Dat is het. En eigenlijk zou het zo moeten zijn, ook onder de mensen. Ook in de pedagogie tegenover kinderen. Je moet de straf zo aanpassen dat het kind daar wat van leert en zijn leven verandert. Dat het hem verbetert. En niet dat hij nog meer in opstand komt. Dat is een pedagogische straf, noemen ze dat.
Dus wat ik begrijp is dat moet je niet.
Nee, geen geval. Kol Yisrael Yeshlam Chelek L'Olam Haba. Ja, er zijn erge dingen die gebeuren. Want iedere overtreding, dat maakt een wond in de neshama, in de ziel. En dat moet genezen. En het Gehinom is een soort ziekenhuis waar de zielen moeten genezen. Dat doet pijn.
Als iemand is gestorven, dan wat leidt van straf voor hij gaat naar de inom?
Ja, dat is erg, dat is erger. Ja. Het Gehinnom, dat is niet zo erg. Dat is, dat doet Gehinnom pijn.
Dat is niet zo erg dan voor de Gehinnom.
Ja, dat hangt eraf van welke overtredingen iemand. Er zijn zulke ziektes in de ziel waar het die niet kunnen genezen in het Gehinnom. Dan zijn er verschrikkelijke situaties, ja. Het is niet lekker daar in het Gehinnom. Maar het punt is, de mensen die verzetten zich niet daartegen. De ziel verzet zich niet daartegen. U neemt gewoon voorbeeld, mensen die moeten geopereerd worden. Die verzetten zich niet daartegen. Ze weten, daar moet ik genezen. Je maakt zelf afspraak met die arts, met die chirurg. En je gaat er vrijwillig naartoe, want je moet genezen. Ditzelfde geldt voor het Gehinnom. Maar er zijn verschrikkelijke dingen. De Talmud vertelt dat iedere overtreding, ja, dat is een Pirkei Avot, vertelt hij dat, schept een wezen. En het wezen die geschapen wordt door een avera, die is boos, die is kwaad. Waarom heb je mij in het leven geroepen? Die vervolgt in de Shammah. En dat zegt Jirmia, Tejasreka ra'atcha. Het kwaad dat je gesticht hebt, die vervolgt je, die zal je straffen. Dat is erger. Ze worden vervolgd, ze hebben geen rust. Ze worden vervolgd door deze wezens die ze in het leven geroepen hebben met hun overtredingen. En inderdaad, ze vertellen dat de Torah vraagt, schrijft voor tshuva dat je het moet uitspreken. Vidui. Vidui de varim. En hij zegt met die vidui maak je het fysieke lichaam van het wezen dood. En met die intentie, met je berouw maak je zijn ziel dood. Dan ben je er vanaf. Dat kan in deze wereld. Zonder problemen. Dan kun je alles repareren hier. Daar is te laat. Ja, want daar zit je meteen geconfronteerd met die. Die zijn boos, die zijn kwaad. Die hebben geen andere kracht dan kwaad te doen. Dat willen ze niet. Ken, wat Tshuva, de kracht om Tshuva te doen, die is nog van voor de wereld, van voor de schepping. Dat is een buitengewone kracht. Ja. Ze vragen toch, de Mesilat Yesharim stelt de vraag, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Hoe zit dat eigenlijk, zegt hij, Kodesh Baruch Hu is toch rechter. En een rechter mag niet vergeven. Als je door je vingers kijkt naar links, kun je ook door je vingers kijken naar rechts. Als iemand geen straf verdient, zul je hem ook straf geven. Net zoals een rechter die kan zien, zeggen, we kijken door de vingers naar, en we zullen hem niet straffen of de wet niet toepassen. Dan kan hij dat ook de wet niet toepassen om iemand in zijn recht te stellen. Dat, met recht kun je niet knoeien. Het recht moet toegepast worden. Hij is toch rechter ook, Hashofet Kol Haaretz. Hoe kan hij vergeven? Een rechter mag niet vergeven. Er is een regel, Yikov hadin et ha'har. Het recht zal doorboren de bergen. Kun je niet mee knoeien. Hoe kan hij vergeven? En het antwoord is machtig. Hij zegt het antwoord, de tshuva maakt dat het dossier is verdwenen. Er is geen dossier meer. Het tshuva is een grond die dit allemaal wegvlakt. Dat is de kracht van de tshuva.
Ja.
Je moet het uitspreken wat je gedaan hebt en dat je berouwt. En dan inderdaad je leven veranderen. En dan wordt dat allemaal teniet gedaan. Dat doe je zelf. De mens heeft de kracht gekregen om wezens in het leven te roepen. Alles wat er in de wereld, dat is de Joodse visie. Alle drama's in de wereld heeft te maken met de zonden van de mensen. Dat heeft invloed op de gang van zaken in de natuur. En Torah die heeft ons de kracht gegeven om de natuurwetten te beheersen. Dat is goddelijk, dat zegt goddelijke ziel. Dat is een kracht. In feite is het Joodse volk het machtigste volk hier op aarde. Ze weten het niet. Ze weten het niet. In verhouding met de Torah zijn de meeste Joden staan in dezelfde situatie zoals de primitieve mensen in het hart van Australië en in het hart van Afrika. Want verstand is een macht. Maar ze beseffen het niet dat ze die macht hebben. Anders hadden ze dit verstand ontwikkeld. Maar ze weten het niet. Als we alleen maar denken aan de macht van de atoombom, dat komt uit het stelhersen van de mens. De goddelijke ziel is de supermacht in deze wereld. Hij zegt, als je je houdt aan de regels van de Torah, dan gaat de natuurfunctie, dan ben jij heer en meester over de natuurwetten. Dat is een andere logica überhaupt. De meeste Joden weten het niet. En er zijn, de linken willen het niet weten. Dat is dom. Dat is gewoon dom. Waarom wil je het niet weten? Ik zeg, onverschillig wat. Onwetendheid is geen deugd. Is niet gezond. Onverschillig op welk gebied. Ik heb het al verteld, ik heb een tijd, de man is nu al overleden, de man die heeft Auschwitz meegemaakt, die was helemaal vrijzinnig opgegroeid. Maar was wel een heel erg intellectueel begaafd mens. Hij heeft alles gelezen, maar, en hij wou ook wat weten over Jodendom. Is hij met me meegekomen in die tijd, heb ik in Amsterdam 3 uur les gegeven zondagmiddag. In de Amsterdamse Academie voor Jodendom. En toen kwam hij altijd met het verhaal, aan het eind van de shiur, er is niks mooier dan de Torah. Prachtig, zegt hij. De mooiste moraal, de mooiste ethica, maar is niet uitvoerbaar. Geen mens kan dat uitvoeren. En hoe ga je bewijzen dat dat wel kan? En toen op een zekere keer is het me te binnen geschoten, een verhaal dat hij verteld heeft, en tegelijkertijd was een bliksem, is me dat, was een, echt een straal. Een regel die de Tanya in zijn boek Sefer HaTanya, daar ontwikkelt hij dit idee. Hij zegt, de meeste Joden alleszins, die zijn best bereid, zelf al houden ze zich hun leven lang niet aan de wet, aan de regels, maar als ze gedwongen worden tot bekering, de schmat, gaat hij naar de brandstapel. Dat is bewezen in verschillende tijden geweest waar mensen die helemaal niks deden aan Torah en Mitzvot, maar smart gingen zo naar de brandstaf, liever dood. Dan zegt hij, het is toch makkelijker je begeertes te beheersen dan het instinct van zelfbehoud. Als je dat kunt beheersen, welk instinct zou je dan niet meer kunnen beheersen? En toen is me te binnen geschoten, deze regel. En hij ligt daar eigenlijk toe een passage in de Talmud, waar de Talmud zegt, 1 Adam Chote, geen Jood zondigt, elim keen nichnas beruach stoet, alleen vanwege een idee van dwaasheid. Gewoon een dwaasheid. En welke is die dwaasheid? Hij zegt, ik blijf nog een goede Jood, zelf houd ik geen Shabbat of weet ik geen kosher. Dat hoor je vaak, in mijn hart ben ik Jood, ik voel Jood, ik voel me een sommer. Ik doe er niks aan, maar ik ben Jood. Zegt hij, dat is een ruach stut. Ik heb een keer tegen zo iemand gezegd, dat zeg je toch niet tegen je vrouw en kinderen. Ik hou erg veel van jullie. Ik doe verder niks voor jullie. Ik betaal geen duur, ik betaal niet geen huur, ik betaal niet voor eten, maar ik heb jullie erg lief. Dat doe je toch niet? Het is toch idioot wat je daar zegt? Ik ben een kosher jiet, zegt hij, een goede jiet, ik doe er niks aan. Dat zeg je toch niet tegen je vrouw en kinderen? Ruach stoot. Maar hij ligt die Ruach stoot toe. Je bent best bereid. Jij hebt in je ziel de kracht om je instinct van zelfbehoud te beheersen. Liever doodgaan dan schmat. Ik heb het in Antwerpen meegemaakt. Dat heb ik al verteld, het verhaal, maar dat is niet voor nu. Hoe dan ook, dat is me te binnen geschoten, deze passage in de Sefer HaTanya. En een verhaal dat hij zelf verteld heeft. Hetgeen hem gebeurd is in Auschwitz, wat hij daar meegemaakt heeft. Hij werd verantwoordelijk gesteld voor een groep van 12 andere mensen. Moest er een van die groep ontkomen, vluchten, dan hangen we jou op. En het is gebeurd. Mooie dag is er iemand van die groep is verdwenen. En toen hebben ze beslist, ze gaan die hele groep ophangen. Toen ze stonden daar 6 uur op appel. En ze gingen beraadslagen, kwamen met het verhaal, we hebben beslist, ze gaan allemaal ophangen. Is hij naar voren getreden, uit de rij, terwijl hij wist als iemand een voet beweegt, werd hij afgemaakt. Met stokken, doodgeslagen. Dat risico heeft hij genomen. Maar die man die zei, waar ben je mee bezig, wat doe je daar? Je weet wat je riskeert. Zei, ja, ik weet het. Waarom doe je dat? Toen zei hij, ik heb wat te vertellen, ik heb wat te zeggen. Nou, zeg het dan maar. Jullie hebben mij hier verantwoordelijk gesteld voor die groep. Moest er iemand verdwijnen? Dat is gebeurd. Hangen jullie mij op? Waarom moeten al die mensen hangen? Ik ben daar verantwoordelijk voor. Toen zei ik tegen die meneer Wenger, u weet dat verhaal nog, dat u uw leven op het spel gesteld hebt om andere mensen het leven te redden. En hij heeft ook zijn eigen leven gered. Want uiteindelijk zijn ze daar erg onder de indruk van gekomen en ze hebben niemand meer opgehangen. Ze hebben in de plaats daarvan hebben ze dus gedwongen tot geen ze noemde strafgymnastiek. Er is één man aan dood gegaan aan die strafgymnastiek, maar de rest heeft het overleefd. Zeg ik, meneer Wenger, u weet dat het verhaal. Hij heeft het zelf een artikel geschreven daarover in de krant in Antwerpen. Ja, weet ik nog. U hebt toch uw leven op het spel gesteld? En wat zegt dat? U hebt toch het machtigste instinct in de mens. Hebt u kunnen beheersen. Instinct tot van zelfbehoud. Vertel u mij even, welke begeerte bent u niet in staat te beheersen? Als u dat kon beheersen. Het verschil is dat wou u beheersen, dan kon u dat ook. Dat andere wil u niet beheersen, daarom kan u het niet. Laat het begrijpen. Ik moet zeggen, dat was na afloop van iedere les. En dat ging wekenlang, zeker 2-3 maanden. En het irriteerde me. Hoe kun je mensen bewijzen dat het wel kan? Hoe ga je dat bewijzen? Nou, toen is me dat zo meteen ineens binnengeschoten. Zei, nee, dat is het antwoord. Nou, hij zei, u hebt me, ik moet me daarbij neerleggen, zei. Dat wil je niet, dan kun je niet. Hij zegt, daar waar een wil is, daar is ook, ja, daar kan het ook. Kennis, Torah studeren, ik ken geen andere oplossing. Ja? Lilmot. Ik ken geen andere. Ja? Ik ken geen andere trucjes.
Van Avera naar Avera, van
Avera. Ja, natuurlijk. Zonder Limuda Torah lukt dat niet. Als de mensen het niet weten, dan kunnen ze het ook niet.
Het kan kan niet een Jood zeggen van...
De goddelijke ziel die is verdrongen. U kent het verhaal van Freud, de verdringing. En dan functioneert die dierlijke ziel. Dan denkt hij alleen met zuivere materiële ideeën, dat is verkeerd. We hebben verstand gekregen, maar dat verstand is in dienst van de goddelijke ziel. Het is niet de baas. Met logica kun je alle kanten hebben, alle kanten.
Ik ben bepaald geen voorstander van S is über ich, hè? Freud, ik zeg, ik ben bepaald geen voorstander van S is über ich.
Ja, hoe dan ook. Hij wist er niks van, Freud. Hij kende niks van vooraan. Ja, de logica zegt niks, helemaal niks. Logica is gebaseerd op uitgangspunten. En als die uitgangspunten verkeerd zijn, dan is de rest allemaal logisch.
Ja.
Als ik uitga van het standpunt 2 plus 3 is niet 5 maar 6, dan is 3 plus 3 7. En 4 plus 3 8. Ja. De logica is geen probleem. Het probleem is, welke zijn uw uitgangspunten? Waarop baseer je die logica? Welke zijn je vertrekpunten? En daarop is gebaseerd al je logica. Als je vertrekt van het punt, een mens is alleen maar materie, dan is je hele logica gebaseerd alleen maar op materie. En dan mag alles en dan kan alles. Geen probleem. Een mens is toch maar een stuk vlees en bloed. En dan zegt hij, ga je gang maar, doe maar, zegt hij. Doe je lichaam plezier aan, genot. En dan kun je het niet beheersen, dan hoeft het ook niet. Heeft hij gelijk? Maar je uitgangspunt is niet waar gewoon. Mens is niet alleen maar materie. En als ze vragen, hoe bewijs je dat? Gewoon, als je je verstand verliest, dan ben je niks meer. Dan is dat lichaam niks meer. En dat is geen materie. Gewoon even als daar even een klein zenuwtje in je stel hersenen doodgaat, dan ben je krankzinnig. En dan ben je niks meer. Dan functioneert je organisch en fysiek en materieel functioneert alles, maar je bent niks meer, helemaal niks. Je hebt geen inhoud meer. Je moet niet ver gaan zoeken dat het niet waar is. Maar zo denken in onze tijd de meeste mensen.